Veerkracht. De vaardigheid om bij tegenslag weer terug te veren en misschien zelfs sterker uit te komen. Dat betekent dus niet dat je tegenslag niet vervelend vindt. Als je je baan kwijtraakt, dan is dat niet leuk. Maar het is niet het einde van de wereld. De kunst van veerkracht is dat je niet alleen gepast verdriet en boosheid hebt, maar ook verder kijkt. Wat motiveert mij om een preek te houden over veerkracht? Dat is deze vrouw, Edith Eva Eger. Ik las in de krant een artikel over haar. Edith Eger is een 91-jarige Jodin, geboren in Košice, Hongarije. Ze is bekend geworden als de ballerina van Auschwitz. Na de oorlog heeft ze zich ontwikkeld als psychotherapeute en helpt onder meer Amerikaanse oorlogsveteranen die kampen met posttraumatische stressstoornissen. Afgelopen mei was ze in Nederland voor een masterclass. Edith Eger heeft een boek geschreven, De keuze leven in vrijheid. Het is een bestseller. Toen ik dit in de krant gelezen had, ben ik direct naar de boekhandel gegaan en daar was het te koop. Ik heb het gekocht en binnen 2 dagen had ik het uit. En als je hier met vakantie bent of je hebt de vakantie nog voor de boeg en je bent nog op zoek naar een goed boek, kan ik dit van harte aanbevelen. In dit boek deelt Edith Eger haar oorlogsherinneringen, maar ook de verhalen van hen die door haar geholpen zijn. En als psychotherapeute beschrijft ze hoe ze haar cliënten helpt om zich uit hun gedachten te bevrijden. Als je nare dingen in een oorlogssituatie hebt meegemaakt, dan is het punt dat je, als je daar niks aan doet, komt iedere keer komen die herinneringen terug. Dan heb je bevrijding van die herinneringen nodig. Kun je dat voorstellen? Daar heeft Edith Eger zich in bekwaamd. En als je kunt bevrijden uit die gedachten, dan heb je uiteindelijk ook, kun je een keuze maken voor vrijheid. In dat boek besteedt Edith Eger 2 bladzijden aan Corrie ten Boom. Van wie zij geleerd heeft, Corrie ten Boom ook iemand, Helen had het ook al over haar, die Auschwitz overleefd heeft en maar na de oorlog haar kampbewaker tegenkwam. Die aan haar vroeg, zou je me willen vergeven? En dat kostte wel strijd, maar Corrie ten Boom ontving de kracht om deze kampbewaarder te vergeven en lief te hebben. En daar wijdt zij 2 bladzijden aan. Edith Eger was 16 jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz gedeporteerd werd, samen met haar ouders en zus. En als je dan daar naartoe gevoerd wordt, hoe kun je op zoiets voorbereiden? Haar moeder, die ook geen idee had wat hun te wachten stond, zei in de trein die je naar het concentratiekamp bracht, ze kunnen je alles afpakken, behalve je gedachten. Daardoor zou Edith zichzelf uiteindelijk vrijer voelen dan de bewakers die haar gevangen hielden. Haar ouders werden direct na aankomst vermoord en Edith werd diezelfde avond nog gedwongen om voor Jozef Mengele, de wrede kamparts, te dansen. En dat is een stukje dat ze heeft opgeschreven, dat wil ik graag met jullie delen. Diezelfde avond komt Jozef Mengele de barakken binnen. Behalve een gewetenloze moordenaar is hij kunstliefhebber. In Auschwitz laat hij getalenteerde gevangenen voor hem optreden. Mijn medegevangenen weten dat ik in Hongarije een opleiding tot ballerina en turnster heb gevolgd. En die duwen mij naar voren. Achter hem stond een orkest. Kleine danseres, dans voor me, zei hij. De muzici beginnen aan de Schöne Blauwe Donau te spelen. Een dans die ik 3 jaar eerder uitvoerig had gerepeteerd. Terwijl ik mijn passen maak, doe ik mijn ogen dicht, omdat ik het niet kan verdragen hem naar me te zien kijken. Ik stel me voor dat ik Tchaikovsky's Romeo en Julia uitvoer op het toneel van de Hongaarse opera in Budapest. En als ik klaar ben, gooit Mengele mij een heel brood toe. Ik deel dat brood die nacht met mijn zus Magda en de meisjes die bij ons in bed slapen. Bijna een jaar later, als mijn zus en ik inmiddels zijn gedwongen de dodenmars van Mauthausen naar Gunskirchen te lopen, ben ik zo uitgeput dat ik struikel en ik niet meer kan opstaan. Iedereen die omvalt, wordt ter plekke neergeschoten. Maar dan ineens zijn de meisjes van die nachtenweer. Ze vlechten hun handen in één om een menselijke stoel te maken waarmee ze me dragen. Jij hebt toen je brood met ons gedeeld, zeggen ze. Op een bepaalde manier had ik dat aan Mengele te danken. Hij doodde die nacht in Auschwitz mijn moeder, maar besloot ook om mij te laten leven. Wat is de boodschap van Edith Eger over veerkracht? Haar boodschap: lijden overkomt iedereen, maar elk mens heeft een keuze hoe hij daarop reageert. Wat er is gebeurd in het geval van Edith Auschwitz, dat kun je niet meer veranderen. Wat je wel kan veranderen, is de manier waarop je daarmee omgaat. Als we onszelf niet toestaan om te rouwen om ons verdriet, onze wonden en teleurstellingen, zijn we ertoe verdoemd om telkens opnieuw te beleven. Je kunt vrijheid vinden in het accepteren van wat er is gebeurd. Vrijheid betekent dat we de moed verzamelen om de gevangenis af te breken, steen voor steen. Therapie gaat nooit over wat er is gebeurd, maar juist over wat er niet is gebeurd. Over de jeugd die je niet hebt gehad. Over het kind dat je nooit kon zijn. Dat gevoel, dat gaan we niet analyseren, geneeskundig behandelen of veroordelen. Je hoeft het alleen maar te voelen. En dat is waar Edith Eger dan mee: ga terug, vind het kind en vertel het, dat de vraag ondanks alles nooit is: waarom ik, maar wat nu? En deze vrouw die inspireerde mij dus om die preek te maken over veerkracht. Hoe kunnen jij, want dit is haar verhaal, hoe kunnen jij en ik veerkracht ontwikkelen? En het eerste wat ik erover wil zeggen, als je op internet kijkt, dan vind je er hele massa's. En daar verwijs ik graag naar. Ik wil een aantal dingen delen die op mijn hart liggen. En ik wil daar drie zaken van noemen. Het eerste is: alles wat je aandacht geeft wordt mooier. Investeer in relaties. Het tweede is: houd je oog, focus je op de toekomst, want Jezus komt terug. En de derde is: durf te leven met Jezus en zorg dat je angst je levenskracht wordt. Ik ga daar iets verder op in. Psalm 84, vers 6 tot 8 is mijn lijftekst. En daar staat: gelukkig zijn mensen die verlangen naar u, want bij u vinden ze kracht. Als ze door droge velden lopen, worden die groen en fris. Ze worden steeds sterker. Ze gaan door tot ze in Sion zijn. En daar zullen ze u ontmoeten, God. Hoe vind je kracht in je relatie met God? Nou, dat is een mooi onderwerp om straks eens uit te wisselen tijdens de koffie. Ik wil twee dingen noemen. Ik ben gewend om, de beste tijd voor mij is de ochtend, om een stukje uit de Bijbel te lezen aan de hand van twee vragen. Heer Jezus, wie bent u? Heer Jezus, wat wilt u dat ik ga doen? En daarover te bidden. That's all. En het tweede wat ik vanaf tijd dat ik getrouwd ben samen met mijn vrouw doe, is dat we de avond afsluiten met gebed. En we wisselen al de keer op de raad uit en het was grappig om te merken dat de raadsleden, die zijn er allemaal gewend om dat te doen. En er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden hoe je kracht kunt vinden bij God. Maar ik wil deze noemen. Tweede is: wees goed voor je kinderen. Er staat opvoeden in plaats van verwennen. En dat is natuurlijk een rare opmerking zo in de vakantie. Want natuurlijk ga je kinderen verwennen. En klopt het gezegde: als jij als ouders een goede vakantie wilt hebben, moet je zorgen dat je kinderen het naar de zin hebben. Dan heb jij een goede vakantie. En met vakantie ga je leuke dingen doen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit naar Venetië was op een warme dag. En Italianen zijn goede ijsmakers. En daar had ik een ijsje. En iedere keer als ik iets heel erg lekkers, dan denk ik daaraan terug. Dat zijn de mooie dingen die je op een vakantie mee kunt maken, toch? Dus als ik het heb over verwennen, opvoeden in plaats van verwennen, dan bedoel ik dit niet. Maar wat ik bedoel is, een kind dat je opvoedt en dat jij in staat stelt om dat iedere keer haar of zijn zin krijgt, die wordt verwend. En als dat gebeurt, dan mis je veerkracht in je leven. Want op het moment dat je met een tegenslag te maken krijgt, dan kun je daar niet mee omgaan. Want de wereld die draait alleen maar om jezelf. En dat roept de vraag, hoe kun je het dan wel doen? Hoe kun je kinderen veerkracht meegeven? En een mooi voorbeeld hoorde ik een paar weken geleden van een echtpaar met hun kinderen, die tijdens de broodmaaltijden hun kinderen leerden om één boterham met tevredenheid te nemen. Wat is een boterham met tevredenheid? Dat is dus een boterham met boter erop en geen beleg. En in plaats daarvan 10 cent in potje voor de zending of voor een doel wat je samen bereikt, zodat je het kind helpt. De wereld draait niet alleen om mij, anderen zijn ook belangrijk. En als je dat doet en dan na een tijdje van een van de kinderen terug hoort, mam, ik wil wel alle boterhammen met tevredenheid, dan denk je, jongens, hier is iets van veerkracht gegroeid. Kunnen jullie dat voorstellen? Het derde wat ik erover wil noemen, heb ik gezegd, wees een goede vriend. Prediker 4 vers 9 tot 12 gaat erover. En we kennen dat stuk als twee zijn beter dan één. En daar zeggen we natuurlijk allemaal amen op. En dat wordt vaak bij huwelijksdiensten gebruikt. Maar het aparte van dit is dat het huwelijk wordt daar helemaal niet in genoemd. Dus het geldt net zo goed voor twee vrienden of twee vriendinnen. En twee zijn beter dan één, want als de één valt, dan richt de ander hem op. En twee kunnen beter, die kunnen elkaar verwarmen. En twee staan sterker tegenover de tegenstander, tegenover de vijand. En als je dat zo met elkaar deelt, dan zegt iedereen, oh, ik wil wel een maatje of ik wil wel een buddy. Maar als je hiernaar verlangt, dan de sleutel is, wees een goede vriend. Het volgende is over veerkracht vinden, richt je op de toekomst. Viktor Frankl, ik heb hem al ooit eerder in een preek geïntroduceerd, daarom kort nu. Hij heeft ook concentratiekamp overleefd. En hij deed een mooie ontdekking. Hij deed over mijn gedachten, daar ga ik zelf over. En hij in zijn gedachten dacht hij, er komt een andere tijd en dan sta ik in de collegezaal en dan ga ik vertellen wat ik hier heb geleerd. En daar richtte hij zich op. En hij ontdekte dat hij daardoor een innerlijke vrijheid had die groter was dan zijn nazibeulen. Dus hij stond in zijn blootje voor de nazibeulen. Die konden hem pesten, die konden hem ondervragen, die konden hem treiteren, ze konden hem martelen. Maar over zijn innerlijke vrijheid, daar ging hij zelf over. En die liet hij zich niet afpakken. En daarom had hij een grotere vrijheid dan zijn nazibeulen. Viktor Frankl was positief over christenen, omdat hij zag dat zij daar kracht aan hun geloof ontleenden in een concentratiekamp. En het is zo bijbels, deze gedachte. Want wij als christenen mogen onze hoop vestigen op de terugkomst van Jezus. Hij heeft zelfs in zijn woord laten opschrijven, ik kom spoedig terug. Daar mogen we naar uitzien. En het bijzondere is dat Jezus kon het volhouden aan het kruis. Staat er in Hebreeën 12, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Naar die maaltijd die eraan zit te komen in het koninkrijk van God. Als laatste wil ik hoe kun je van angst naar levenskracht Hoe kun je moed verzamelen om te durven leven, wil ik een verhaal uit de Bijbel met jullie delen. Wat staat er over veerkracht in de Bijbel? Daar hebben we het nog niet veel over gehad. En ik wil van jullie met het verhaal van de verlamde man die 4 vrienden had. En dat staat 3 keer in de Bijbel. Dus dat betekent ook dat het een belangrijk verhaal is. En in het evangelie van Matteüs staat het net wat anders verwoord. Daar valt minder het accent op die 4 vrienden en wat zij voor hem betekenen. En dan gaat het meer de aandacht naar die verlamde. En ik wil niks afdoen van de betekenis van die 4 vrienden, want het is geweldig als je zo in de put zit, zo verlamd bent, om dan 4 vrienden te hebben. Maar ik denk dat het evangelie van Matteüs ons wijst op nog een betekenis. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Ik ga daarom eerst dit lezen. Als even kijken. In Capernaum probeerden een paar mensen een verlamde bij Jezus te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: wat een godslasterlijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei: waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden worden u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Jezus zegt tegen deze verlamde man: uw zonden worden u vergeven. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, ik heb hier tijden over gepuzzeld. Waarom zegt Jezus dat? Als je verlamd op bed ligt, hoeveel zonden kun je dan nog doen? Dus denk, waarom zegt Jezus dat? Want als je een tijd later, Petrus, die gaat dan naar de tempel, die komt de kreupele tegen en die zegt tegen hem: goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik. Die pakt hem bij de rechterhand in de naam van Jezus, wordt beter en die geneest hem. Waarom deed Jezus het niet zo? Dan moeten we misschien ingaan op wat is de oorzaak van deze verlamming. En dat staat weliswaar niet beschreven in een van de 3 evangeliën. Maar we kunnen wel iets afleiden hoe Jezus met deze man omgaat en welke behandeling Jezus geeft. Psychotherapeuten en psychologen die zien verlamming als eindstadium van angst. Angst om te leven. Mensen met zware depressies die kunnen op bed komen te liggen. Afgesloten van de buitenwereld, gordijn dicht, je kunt helemaal niets meer. Zo zwaar kan een depressie zijn. En de reactie van de fariseeën op Jezus: kind, uw zonden worden, uw zonden worden vergeven, die vinden dat godslastelijk. Die zijn eigenlijk alleen in theologie geïnteresseerd. Maar Jezus zegt, en nu met mijn eigen woorden: je mag er zijn, met je angst. God houdt van je en God vergeeft dat jij niet durft te leven. En dan geeft Jezus therapie: sta op, pak je bed op en ga naar huis. Jezus zegt: sta op, pak je bed op. Wat betekent dat? Dat de man die moet zijn verleden met angst onder ogen zien. Niet met een boog eromheen lopen, maar met Jezus aanpakken. Durf je angst onder ogen te zien en aan te pakken met Jezus. Ik nodig de band vast uit naar voren. En dan wil ik, als laatste wil ik daar nog over noemen, een gedeelte in het Hooglied. Dat op een hele andere manier bijna op hetzelfde ingaat. Het Hooglied, waarvan we weten dat is een jongen en een meisje die gek op elkaar zijn. En de jongen die staat eigenlijk als beeld voor Jezus. In het Oude Testament staat erover: uw man is uw maker. En in het Nieuwe Testament worden uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam. Jezus die zijn bruid, de gemeente, ontmoet. En je kunt het ook, dit gedeelte zeker, voor elke gelovige apart. En dan moet je letten op de uitnodiging van de jongen. Die zegt, sta op vriendin, mooi meisje, kom. Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Laat mij je gezicht zien. Laat me luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk. Je gezicht zo bekoorlijk. Deze jongen die nodigt zijn vriendin uit tevoorschijn te komen. En dan kom ik terug bij de maaltijd van Jezus. Jezus die zegt, ik heb er vurig naar verlangd deze maaltijd met jullie te eten voordat ik ga lijden. Jezus wil ons zijn brood geven, het leven. Jezus heeft een leven voor ons dat goed is. Hij kan ons multimiljardair maken, want aan God behoort de hele aarde toe. Maar hij wil ons een goed leven geven. Een leven dat voldoening geeft en waar je voor eeuwig wat aan hebt. En Jezus die gaf zijn bloed als een verzoening. Als een verzoening voor alles wat tussen jou en de Heere God in staat. Zodat jij in staat bent om de Heere God helemaal lief te hebben. Met je hart, met je ziel, met je verstand, met alles. En Jezus gaf zijn bloed om het in orde te maken tussen jou en de mensen om je heen. Ook om je in staat te stellen om alle mensen om je heen lief te hebben. Om alle belemmeringen daarvoor weg te nemen. En die nodig je vandaag uit voor deze maaltijd. Wil jij daar aan deelnemen? En de Heer Jezus door zijn geest in staat stellen zijn werk in jou te doen. Amen.